Nou, de laatste keer dat ik sprak, sprak ik met jullie over het wandelen in Bijbels rentmeesterschap. En de afgelopen weken werd ik sterk bepaald bij roeping. Bij de roeping die God ons geeft. En de titel voor deze preek is vanochtend dan ook Wandelen in je roeping. Nou, en het lijkt erop alsof er een soort serie aan ontstaan is over wat is dat nou wandelen in geloof? Hoe doe je dat nou? Wat zegt de Bijbel over financiën? Nou, dat hebben we laatst kunnen horen. En vandaag wil ik eens met jullie kijken naar wat zegt de Bijbel nou over roeping? Hoe kun je dat uitleggen? Wat bedoelt de Bijbel daarmee? Nou, en ik wil dat eigenlijk doen aan de hand van een brief die Paulus geschreven heeft. Nou, Paulus heeft heel veel brieven geschreven. En in zijn brieven kunnen we heel mooi ook teruglezen hoe God de gemeente bedoeld heeft. Hoe God bepaalde orde instelt om ervoor te zorgen dat de gemeente functioneert zoals die moet functioneren. En Paulus doet dit ook, vind ik heel mooi, omdat hij heel erg de nadruk legt op cultuur. Gemeentecultuur. Hoe breng je nou gemeentecultuur in praktijk? En vandaag wil ik het met jullie hebben over de brief aan de gemeente in Efeze. En de gemeente in Efeze, of de brief aan de gemeente in Efeze, is een brief die eigenlijk een hele mooie, diepere laag aanboort van wat houdt gemeente zijn nou werkelijk in. Je hebt natuurlijk een aantal basics waar je als gemeente aan moet voldoen. Je wordt gered, je komt tot bekering. Maar deze brief die gaat verder. Deze brief die geeft ook sleutels over hoe je eigenlijk je dagelijkse leven in kunt vullen in je wandel met Christus. En kort samengevat, je zou kunnen zeggen, oké, je hebt een keuze voor Jezus gemaakt. Je gelooft in God, je bent vervuld met de Heilige Geest. En dan? Wat gaat er dan gebeuren? Nou, wandelen in je roeping. Nou, de brief bestaat uit 6 hoofdstukken. Dus het is op zich niet een hele lange brief. En mocht je, zoals vandaag ook, het is een beetje druilerig weer, het regent. Mocht je tijd hebben, ga gewoon lekker eens die brief doorlezen. Het is niet een hele lange brief. En vandaag ga ik dat natuurlijk niet doen, daar hebben we geen tijd voor. Maar ik zou graag met jullie het vandaag willen hebben over hoofdstuk 4. En op het moment dat Paulus deze brief schrijft, dan zit hij in de gevangenis. En eigenlijk is dit al een heel mooi eerste principe als het gaat over roeping. Want de omstandigheden waarin Paulus zit op het moment dat hij deze brief schrijft, zou je kunnen verwachten dat hij denkt van, ik zit nu in de gevangenis. Dus ja, wat de deur zit dicht, de sleutel heb ik niet, dus ik kan nergens heen. Het zal wel einde oefening kunnen zijn met mijn roeping. Maar niets is minder waar. Paulus die zegt gewoon dat ze voor hem blijven moeten bidden in gevangenschap, zodat hij ook het evangelie kan blijven verkondigen in de gevangenis. Dus je zou kunnen zeggen, roeping is niet per se verbonden aan de plek waar je bent. Het is dus niet zo dat als je omgeving verandert, dat daarmee ook direct je roeping verandert. Nee, bij Paulus zien we heel mooi een voorbeeld hoe zijn roeping overeind blijft staan, ondanks dat hij in bizarre omstandigheden zat. Weet je, en als Paulus nou gedacht had van, het is nu over, het is nu gedaan met mijn roeping. Nou, wat was er dan wel niet terechtgekomen van de gemeente vandaag de dag? Had hij dan misschien de brief naar de gemeente in Efeze misschien wel helemaal niet geschreven? Of misschien andere brieven wel niet? Kortom, het is superbelangrijk dat je je roeping kent. Dat je weet waarvoor God je geroepen heeft. Zodat je in je roeping kunt gaan blijven wandelen, ook als de omstandigheden misschien niet zo zijn zoals ze zouden moeten zijn. Want deze brief, de brief aan de gemeente in Efeze, heeft een enorme impact gehad op de gemeente vandaag, maar ook door de eeuwen heen. Nou, als we kijken naar de stad, Efeze was een stad. Het was niet een gemeentenaam, het was niet zoals Waardevol Leven. Nee, Efeze was een stad. En stad was erg bloeiend in de Romeinse periode. En het was een epicentrum van allerlei intellectuele stromingen, verschillende religies. Maar het was ook een bloeiende handelsstad waar economische groei was. En we lezen ook op andere plekken terug over deze gemeente in de Bijbel. Het was bijvoorbeeld een van de 7 gemeentes in Klein-Azië, het huidige Turkije, die een belangrijke sleutelrol vervulde in de verkondiging van het evangelie in dat gebied. Nou, voor zover we weten is Paulus hier 2 keer geweest. 1 keer 3 maanden en 1 keer een periode van 3 jaar. Dus hij kende de gemeente erg goed. Hij kende waarschijnlijk de mensen goed die daar zaten. Hij kende de cultuur, de gemeentecultuur. Nou, voor wie je wel eens een keer in een andere gemeente geweest is. Je kan in Groningen naar een bepaalde gemeente gaan en een totaal andere gemeentecultuur krijgen of zien of meemaken. Nou, in deze brief is het eigenlijk Paulus' bedoeling om gezonde gemeentestructuren neer te leggen. En gewoon eens te bespreken van, goh, weet je, wat betekent nou de theorie? En hoe breng je dat nou in praktijk? Er staan hele voor ons bekende stukken in. Hè. Misschien ken je bijvoorbeeld het stuk wel over het fundament van apostelen en profeten. Dat staat in deze brief. Maar ook, dan zult u met alle heiligen de lengte, de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen. Maar wat ook in deze brief staat, is wordt de vijfvoudige bediening wordt hier genoemd. De vijfvoudige bediening. Apostelen, profeten, leraar, herder, evangelist. En het beeld van de gemeente als het lichaam van Christus wordt ook in deze brief genoemd. Maar ook het stuk van vrouwen erkennen het gezag van uw man. Mannen hebben uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft lief gehad. Maar ook de geestelijke wapenuitrusting, die wordt hier ook in genoemd in deze brief. Dus het is een brief met een heleboel geestelijke schatten waar we als gemeente vandaag in de dag nog heel veel aan hebben. Nou, wat ook mooi is, is dat in elk hoofdstuk wordt een bepaald thema behandeld. En je zou kunnen zeggen, de brief in grote lijnen bestaat uit 2 gedeelten. De eerste 3 hoofdstukken beschrijven eigenlijk de zegeningen en de geestelijke rijkdom die de gemeente heeft. En de laatste 3 hoofdstukken, die laten eigenlijk zien, wat betekent dat nou in de praktijk? Hoe moeten we daar nou in de praktijk mee omgaan? En hoe heeft God dat bedoeld? Nou, ons jaarthema als gemeente is, vul dit huis met uw glorie. En dat is eigenlijk niets meer en niets minder dan een gebed. Een verlangen wat we uitspreken naar God, waarin we zeggen van, Heer, vul dit huis met uw glorie. Nou, en deze brief geeft eigenlijk heel mooi weer hoe Gods glorie zichtbaar wordt in de gemeente. Hoe we Gods glorie zichtbaar kunnen laten zijn in de gemeente. Want God werkt door ons heen. Nou, nogmaals, ik wil je echt oproepen om deze brief een keer te lezen als je tijd hebt. En dan weet ik zeker, dan zul je echt de stem van de Heilige Geest gaan ervaren. En je zult echt de stem van de Heilige Geest gaan horen. En die zal je openbaring geven over de diepere laag die hier in deze brief verborgen zit. En zo sluit Paulus deze brief ook af. In Efeze 6, vers 18 zegt hij, laat u bij het bidden leiden door de Heilige Geest, iedere keer dat u bidt. Weet je, en dit is een geweldige eerste sleutel ook, die onmisbaar is bij het bouwen van Gods Koninkrijk hier op aarde. En nou ja, vandaag wil ik het met jullie hebben over het 4e hoofdstuk. En daar staat boven Christus als fundament. En ook dat is een rode lijn die we eigenlijk het hele seizoen al zien. Waarin God steeds weer spreekt over dat fundament wat gelegd wordt. En het is eigenlijk het begin van het 2e gedeelte van de brief. Dus wat ik net uitlegde over het praktische stuk, dat begint eigenlijk hier. En ik wil graag 3 gedeeltes uit het hoofdstuk met jullie bespreken. Nou, zoals ik al zei, de titel van deze preek is Wandelen in je roeping. Nou, dat heb ik eigenlijk ondergesplitst in drie vragen. En de eerste vraag is, ben ik geroepen? En zo ja, wat houdt dit dan in? Wat houdt mijn roeping dan in? En nummer twee, als ik geroepen ben, wat kan ik en wat moet ik dan doen? En nummer drie, ik weet mijn roeping, ik weet wat ik moet doen, maar wat is dan de volgende stap? Nou, laten we eens beginnen bij het begin van het hoofdstuk. Dus het eerste gedeelte. En daaraan gekoppeld de vraag, ben ik geroepen? En zo ja, wat houdt dit dan in? Nou, laten we eens met elkaar lezen. Efeze 4, vers 1 tot en met 6. Ik, en dat is Paulus, die gevangen zit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen. Dus je bent geroepen. En dan staat er, wees steeds bescheiden, zachtmoedig, geduldig en verdraag elkaar uit liefde. Span u in. Dus het kost je iets van moeite. Je moet je ervoor inspannen. Kennelijk gaat dit niet vanzelf. Om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de geest u geeft. Eén lichaam en één geest. Zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping. Eén Heer. Eén geloof. Eén doop. Eén God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is. Nou, als we teruggaan naar het begin van dit stuk, dan zegt Paulus al heel duidelijk, je bent geroepen. Want hij roept ons op om dringend de weg te gaan die past bij onze roeping. De roeping die wij hebben ontvangen. Wees dus steeds bescheiden, zachtmoedig, geduldig en verdraag elkaar uit liefde. Kortom, we worden opgeroepen om elkaar te verdragen uit liefde. Kennelijk is het dus soms lastig om elkaar te verdragen. En roept Paulus ons op om elkaar te verdragen uit liefde. En dan zegt hij, span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de geest u geeft. Dus de eenheid in de geest is iets wat we moeten bewaren. Kennelijk is dat dus iets wat je kwijt kunt raken. Maar Paulus roept ons op om die eenheid te bewaren. En dan wordt er gezegd, dan komt er een heel rieltje met allemaal één. Maar welke eenheid wordt die dan bedoeld? En dan zegt hij één lichaam. Dus de eenheid in de gemeente. De eenheid in de geest. De hoop. Jezus centraal, er is één Heer. Eén geloof. Eén doop. Eén God en Vader. En als je dit pakt, want dit gaat over eenheid. Eenheid als lichaam van Christus. Vanuit onze roeping zijn we hiertoe geroepen. Om elkaar te verdragen uit liefde en om de eenheid in de geest te bewaren. Nou, we zijn klaar. We kunnen naar huis. Want in de kern is het waar het hier om gaat. Als we dit pakken als gemeente, dan gaan we vliegen. Dan gaan we groeien. Dat is gemeente zijn zoals God het bedoeld heeft. Elkaar in liefde verdragen en in eenheid, in de geest. In de verbondenheid met de Heilige Geest. Dus samengevat, je wandelt in je roeping vanuit bescheidenheid, zachtmoedigheid, geduldig zijn en liefde. Nou, als ik naar mezelf kijk, ben ik niet altijd bescheiden? Ben ik niet altijd zachtmoedig? Ben ik ook niet altijd geduldig? En soms heb ik echt de neiging om mensen wel eens achter het behang te plakken. En toch roept God ons op om het te doen. Om mij, hij roept mij op om dit te doen. Om bescheiden te zijn, om zachtmoedig te zijn, om geduldig te zijn. Om liefde te hebben. Je leeft met je naaste in liefde. En dit is helemaal in deze tijd, waarin de spanningen toenemen. Je hoeft de televisie maar aan te zetten. En als we het hebben over de verschrikkelijke situatie die op dit moment in Amerika is, rondom de dood van George Floyd. Is dit waar God ons toe oproept? En mogen we niet boos zijn? Tuurlijk mag je boos zijn. Maar er zit zoveel kracht in de liefde, lieve mensen. Laten we dit nooit vergeten. Er zit zoveel kracht in de Heilige Geest die ons samenbindt. En dan ben je afgestemd op de Heilige Geest die ons één maakt. En dan zijn we één lichaam, de gemeente. We zijn één van geest. We hebben één hoop. Wat je kunt zeggen als we hebben een doel, we hebben een perspectief, we hebben een verwachting. En we zetten Jezus centraal in alles wat we doen. En we hebben geloof, wat bergen verzet. En we hebben een doop die je verbindt met Jezus. En we hebben God als Vader. Onze Schepper is onze Vader, lieve mensen. Wat een rijkdom. Wat een heerlijke rijkdom. Dat je weet dat je geroepen bent hiervoor. Om dit te kunnen doen. En ja, Paulus zegt het kost moeite. Ja, het kost inspanning. Maar het is echt zo ontzettend waar dat als je hierin wandelt, dan leef je echt bij God. In Gods heerlijkheid, in Gods nabijheid. En het is ook het verlangen van God dat we hierin groeien. Hij verwacht niet van ons dat we hier van vandaag op morgen perfect in zijn. Dat we hier 0 fout ophalen, 10 met een griffel, stempel, sticker en ga ervoor. Nee, we mogen hierin fouten maken. Dit is een kwestie van vallen en opstaan. Maar lieve mensen, het begint bij inzicht. Inzicht in wat God werkelijk belangrijk vindt voor jou. En Paulus noemt het ook in deze brief het mysterie. Het mysterie van het evangelie. Weet je, laat er nooit twijfel over bestaan. Laat er nooit twijfel over bestaan dat je of je wel of niet geroepen bent. Je bent geroepen. En het zijn niet alleen de leiders in de gemeente of de hotemetoten die op het podium staan. Nee. God heeft een roeping voor jou. En weet je, je bent niet alleen geroepen om het voor jezelf goed te regelen. Ja, dat denken we heel vaak. Van nou, wat kan God voor mij doen? En ja, tuurlijk. God wil heel veel voor jou doen. En God heeft heel veel beloften voor je leven. Maar hij heeft je geroepen om een verschil te maken in de wereld om je heen. Hij heeft jou geroepen om invloed te hebben op de plek waar je geplaatst bent. En zoals Paulus hier in de gevangenis zit, hij laat zich er niet door leiden. Hij laat zich er niet door leiden. Hij gaat door met brieven schrijven. Hij gaat zelfs tegen de cipiers in de gevangenis het evangelie verkondigen. En ze komen radicaal tot bekering. Kortom, de plek waar je geplaatst bent, is de plek waar God je ook geroepen heeft. En dat is de plek waar je invloed hebt. Dat is de plek waar je een verschil kunt maken. En dat hoef je niet in eigen kracht te doen. Sterker nog, dat kun je niet eens. Want als je het in eigen kracht doet, dan is het niet een hemelsbouwwerk, maar dan is het weer een aardsbouwwerk. En God roept ons op om een hemelsbouwwerk te bouwen. En het is het verlangen van Jezus dat de hele wereld, dus niet alleen deze kerk, niet alleen jouw hart, de hele wereld wordt vervuld met zijn glorie. En daar wil hij jou voor gebruiken. Hoe? Door je roeping te omarmen, zoals ik net al zei, in liefde samen te leven met je naaste, afgestemd te zijn op de Heilige Geest, deel te zijn van zijn lichaam, de gemeente, hem centraal te zetten, geloof te hebben en je te laten dopen. En het tweede gedeelte van het hoofdstuk. Dus dit was het eerste stuk. ben ik geroepen. En het tweede gedeelte is, als ik dan geroepen ben, wat kan en wat moet ik dan doen? Nou, laten we samen lezen Efeze 4, vers 7 tot 11. Daar staat, aan ieder van ons is genade geschonken naar de maat waarmee Christus geeft. Daarom staat er, toen hij opsteeg naar omhoog, voerde hij gevangenen mee en schonk hij gaven aan de mensen. Hij steeg op. Wat betekent dat anders dan dat hij ook is afgedaald naar wat lager ligt, naar de aarde? Hij die is afgedaald is dezelfde als die, hij die opsteeg. Tot boven de hemelsferen. Om alles met zijn aanwezigheid te vullen. Nou, hier zegt Paulus, je roeping begint met het geschenk van genade. Je roeping begint met het geschenk van genade. En in zijn genade nam hij gevangenen mee. Je was eerst gebonden aan de zonde en nu ben je vrij. En hij schonk gaven aan de mensen. Dus je bent bevrijd en je hebt ook nog eens gaven gekregen. Dat wil zeggen, je hebt de geestelijke gaven, dus niet natuurlijke gaven, hè, niet een nieuwe auto. Nee, je hebt geestelijke gaven gekregen die je nodig hebt voor het uitvoeren van je roeping. En dat is alles wat je nodig hebt. Want dat zijn geestelijke gaven, geen natuurlijke gaven. Nou, en die lezen, wat zijn dan die gaven? Nou, die gaven kunnen we lezen in Romeinen 12, vers 7 en 8. En in 1 Korinthe 12, vers 7 tot en met 10. Nou, in de Romeinenbrief, daar staat profetie, bijstand verlenen, onderwijs geven, troost bieden, bemoedigen, vrijgevig zijn, leiderschap, barmhartigheid. En in de Korinthebrief staat verkondigen van wijsheid, overdragen van kennis, een groot geloof, gaven om te genezen, kracht om wonderen te verrichten, ook profeteren, onderscheiden wat wel en niet van de geest is, in tongentaal spreken of het uitleggen van tongentaal. Nou, heb ik dan al deze dingen ontvangen? Heb jij dan al deze dingen ontvangen? Nou, hier staat, het gaat over de gaven van de mensen. Dus het gaat gaven aan de mensen. Dus dat is meervoud. Dus je zou kunnen stellen dat de een meer van het een ontvangt en de ander meer van het andere. Ja, als jij bijvoorbeeld, de een kan bijvoorbeeld een kei zijn in het geven van onderwijs. Ja, terwijl de andere echt uitblinkt in vrijgevig zijn. En als ik naar onze gemeente kijk, dan zie ik dat dat ook is zoals onze gemeente functioneert. Ik geniet ervan om te zien als iemand echt ergens heel goed in is en ergens in uitblinkt. Of zoals vanochtend bij de bid stond, dat er een profetisch woord komt waarvan we direct denken van bam, maar dat is God die spreekt hier doorheen. Wauw, wat gaaf. En daar word ik door bemoedigd en daar word ik door opgebouwd. En dat is het doel. Dat is het doel, dat de gemeente wordt opgebouwd door de inzet van deze gaven. Maar op het moment dat dat gebeurt, word je ook zelf opgebouwd. Want je denkt van, oh, ik word gebruikt door de Heer. En de Heer gebruikt mij als een levende steen om deel te zijn van zijn gemeente. Om een plek hierin te kunnen nemen. Hoe gaaf is dat? En het is genieten op het moment dat je een ander ergens in ziet uitblinken. Ik geniet ervan als ik zie hoe we uitblinken in het geven. Als ik zie hoe we uitblinken in profetie. Als ik zie hoe we uitblinken in woorden van kennis. In het geven van onderwijs. Ik vind het zo ontzettend mooi om te zien. En weet je, zo werkt het eigenlijk ook. Want op het moment dat iemand anders denkt van, nou, ik zou er niet om moeten denken om een les te geven. Of onderwijs te geven. Of ik zou eigenlijk niet aan moeten denken om bij allemaal mensen langs te gaan en troost te bieden. Weet je kan niet alles in huis hebben. En dat komt omdat de gaven worden verdeeld onder de mensen in de gemeente. En samen Samen, en ik las het net ook al voor, zijn we in staat om met alle heiligen, hè, de lengte, de breedte, de diepte, de hoogte van Christus te begrijpen. Maar zijn al deze gaven dan wel genoeg? Hebben we dan wel genoeg gaven in huis? Of moeten we misschien nog meer gaven hebben? Nou, ja, dit is genoeg. Want de Bijbel zegt, zoek eerst het koninkrijk. Dus zoek eerst het geestelijke. En al het andere zal je ontvangen. Dit zien we ook terug, lezen we ook terug in de bergreden. Waar Jonathan en Carline over spraken. Wat trouwens echt super geweldige preken waren. En als je die niet gezien hebt, moet ik echt tegen je zeggen, die moet je echt luisteren. Want ze zijn echt heel sterk en ze geven heel goed weer, als we het hebben over het fundament, wat God hiermee bedoelt. Maar ook in Lucas 11, vers 10, er staat dat God ons alles geeft wat we nodig hebben, zoals een vader zijn kind een brood geeft als hij daarom vraagt. En het zijn gaven die jij ontvangt. Het zijn gaven die jij ontvangt. Maar daar zijn ze in de basis niet voor bedoeld. Want ze komen direct ten bate van je leefomgeving. Van de omgeving waarin je zit. Van de mensen om je heen. Die gaven zorgen ervoor dat God zichtbaar wordt in jouw omgeving. Dat God tastbaar wordt in jouw omgeving. En Jezus is afgedaald, dat lazen we net, naar de aarde. En hij is opgestegen tot boven de hemelsferen om alles met zijn aanwezigheid te vullen. Met zijn glorie te vullen. Jezus heeft dus de overwinning behaald. En hij heeft de dood ontroond. En hij zit nu aan de rechterhand van de Vader. En wat we hier lezen, en dat vind ik zo krachtig, want Paulus die schrijft dit. En Paulus die heeft tijdens zijn bekering die stem uit de hemel, die stem van Jezus uit de hemel gehoord toen hij onderweg was naar Damascus. En het mooie van dit verhaal is dat Jezus nu in de hemel is. Dat wij vervuld zijn met de Heilige Geest. Maar dat wij ook met Christus gezeten zijn in de hemel. Want dat lezen we in Efeze 2, vers 6. Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen in Christus Jezus. Dus het betekent dat doordat Jezus de dood ontroond heeft, dat wij diezelfde geestelijke autoriteit hebben gekregen om als erfgenamen van God alle volken tot zijn discipelen te maken. En om zijn koninkrijk zichtbaar en tastbaar te maken hier op aarde. Kortom, om dat te doen waar God je voor geroepen heeft. Dus je hebt dus in genade gaven ontvangen. Niet alleen de gaven ontvangen, maar ook de autoriteit gekregen in Christus om hierin te gaan wandelen. Dus om hierin uit te stappen. Soms kun je misschien nog bang zijn of denken van, nou, ik vind het wel heel spannend om te doen. Maar God zegt, je hebt de autoriteit gekregen om dit te gaan doen. Je hebt het mandaat gekregen om dit te gaan doen. Om op te gaan staan en te beginnen met dat te doen waar ik je voor geroepen heb. Dus als ik geroepen ben, wat kan ik en wat moet ik dan doen? Nou, vanuit genade wandelen in de gaven die je hebt ontvangen in Christus. En die gaven die lees je in Romeinen 12 en in 1 Korinthe 12. En daar staan ze. En op het moment dat je ze leest, misschien ga je dat vandaag doen of morgen of misschien deze week. Maar op het moment dat je dat leest, wil ik je vragen om te bidden, Heilige Geest, welke gave heeft u specifiek voor mij? Welke geestelijke gave heeft u specifiek voor mij? Waar mag ik in uitstappen? Goed. We hebben nu twee gedeeltes gehad en we gaan nu naar het derde gedeelte. En dat is, ik weet mijn roeping. Ik weet wat ik moet doen. Dat hebben we net gelezen. En wat is nou de volgende stap? Nou, laten we eens met elkaar lezen. Efeze 4, vers 15 en 16. Daar staat, dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen, volledig toegroeien naar hem die het hoofd is, Christus. Vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samenhang en wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt naar vermogen bij tot groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde. Dus we weten nu, ik ben geroepen. Ik ben geroepen om te wandelen in de gaven die ik heb ontvangen in Christus. En dan? Nou, dan zullen we samen toegroeien naar Christus die het hoofd is. En zoals ik al net al zei, je hebt deze gaven niet gekregen voor jezelf. Je hebt ze niet gekregen om te shinen voor jezelf. Soms lijkt het misschien zelfs wel zo. Zelfs in gemeentes, als er sterke bedieningen zijn, dat je denkt van zo, dat is of een grote evangelistische of evangeliebediening, hè, die ons oproept om ons te bekeren. Dat je echt denkt van wow, wat een spektakel is dit. Maar dat is niet de eerste plaats waarvoor het bedoeld is. Je ontdekt dat al deze gaven niet voor jezelf zijn, maar dat ze ten bate zijn van de gemeente. Het lichaam van Christus. Christus is het hoofd en wij zijn het lichaam. De gemeente is het lichaam. En dit is een serieuze zaak. Wij zijn het lichaam van Christus en het doel, the next level, is dat we als gemeente samenleven en samen groeien. Dus de next level van wandelen in je roeping is dat we als gemeente samenleven en samen groeien. Groeien naar het hoofd. Groeien naar het hoofd, Christus. Met andere woorden, het doel is dat we steeds meer gaan lijken op Jezus. Dat is het doel. En op het moment dat je dit pakt, je denkt, oh ja, maar ik heb deze gaven niet gekregen zodat ik zelf kan shinen, maar ik heb ze gekregen om de gemeente te dienen. Dan ontdek je opeens van, wow, ik zit in de juiste flow. Dingen komen in de juiste volgorde. Ik zit hier op de juiste plek. En het klopt. Het klopt. Je geest is verbonden met de Heilige Geest. En je gaat groeien. En ja, oh ja, je struikelt vast nog eens een keer. En misschien ook wel twee keer. En misschien ook wel drie keer. Maar er zit groei in. Een opgaande lijn. En je zou kunnen zeggen, als een professioneel voetbalteam worden we als gemeente een Champions League team. En zijn we in staat om de Champions League te winnen. Omdat we uitblinken in deze dingen. Doordat we uitblinken in liefde. Doordat we uitblinken in anderen bemoedigen. Zodat we uitblinken in vrijgevig zijn. En dat is niet iets wat we uit eigen kracht doen, nogmaals. Maar het is iets wat we doen vanuit de kracht van de Heilige Geest. En dan staat er, er komt door Christus steeds meer samenhang. En het lichaam wordt ondersteund. Maar heel belangrijk, het wordt ook bijeengehouden. Dus het voorkomt verdeeldheid. Het voorkomt oneenigheid. En je ziet drie dingen ontstaan. Je ziet dus samenhang ontstaan. Je ziet dat er ondersteuning is. En je ziet dat er meer eenheid komt. En het lichaam, en dat staat hier, wordt opgebouwd door de liefde. En als de gemeente wordt opgebouwd door de liefde, word jij opgebouwd door de liefde. En als jij wordt opgebouwd door de liefde, lieve mensen, dan wordt ook onze omgeving opgebouwd door de liefde. Nou, wat kunnen we nu concluderen? Je bent geroepen om door de gaven van de geest alles met de aanwezigheid van Christus te vullen. Ja, hij wil jou vullen. En ja, hij wil de gemeente vullen. Hij wil je huis vullen. Hij wil je werkplek vullen. Hij wil je bedrijf vullen. Maar hij wil ook het casino vullen. En hij wil de kroeg vullen. En hij wil de hoerenbuurt vullen. Hij wil de gevangenis vullen. Hij wil elk oorlogsgebied vullen met zijn glorie. Hoe? Heel simpel. Door jou en door mij heen. Dat is het plan. 2 en 2 zendt hij ons uit. En weet je, en God geeft niks in de basis om organisatie of structuur. Of dat we een groot gebouw hebben. Of dat we livestream hebben. Of dat we een social media strategie hebben. Of dat we een zieke sensitive strategie hebben. Nee, de enige reden dat wij weten van het bestaan van de gemeente in Efeze is doordat Paulus er een brief naartoe gestuurd heeft. Zij hadden geen mooi kerkgebouw, ze hadden geen folders, ze hadden geen website, ze hadden geen kinderwerk misschien. Ze hadden niet eens een aanbiddingsteam. Weet je, wandelen in je roeping is dat wat eeuwigheidswaarde heeft. Dat heeft eeuwigheidswaarde. Een daad van barmhartigheid, een daad van liefde, troost. En weet je, wij vinden soms vanuit ons perspectief dingen heel belangrijk. Waarvan God zegt, ja, ik vind die dingen eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. Ik vind andere dingen veel belangrijker. En wat ik zie, is Paulus begint de brief in Efeze met aan de heiligen te Efeze. Aan de gelovigen die één zijn met Jezus Christus. En wat ik hier lees, is hij begint met de heilige te Efeze. Lieve mensen, dat is zoals God ons ziet. God ziet ons als heilig. God ziet ons als heilig. Je zou kunnen zeggen, wij zijn de heilige te Loppersum. En we zijn geroepen om meer en meer op Jezus te gaan lijken. En hij heeft het over Efeze. De plaats die bereikt moet worden. De plaats die door allerlei stromingen heen allerlei invloeden binnenhaalt. Lieve mensen, dat is vandaag de dag niet anders. Maar wij zijn als gemeente, als lichaam van Christus geroepen om invloed te hebben tegen die stromingen in. Om de stad, om het gebied waarin wij zitten te transformeren naar zoals God het bedoeld heeft. En we zijn door de Heilige Geest één met Christus. Eén lichaam, de gemeente. Eén geest, de Heilige Geest. Eén hoop, één Heer, Jezus Christus. Eén geloof, één doop en één God en Vader. Lieve mensen, zo wordt alles vervuld met zijn glorie. Amen.